Lucas 19 vanaf vers 1 tot 10. Het gaat over Zacchaeus. En hij kwam Jericho binnen en ging erdoor. En zie, er was een man, Zacchaeus geheten, die oppertollenaar was. En hij was rijk. En hij trachtte te zien wie Jezus was en slaagde er niet in vanwege de scharen, want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar langskomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zeide tot hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met blijdschap. En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Maar Zacchaeus ging staan en zeide tot de Heere, zie, de helft van mijn bezit, Heere, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zeide tot hem, heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
Goedemorgen, ik wilde graag met u bidden eerst en dan luisteren naar dat verhaal dat staat in het Lucas-evangelie en wat u net vanuit de liturg hebt gehoord. We zullen eerst bidden. Vader, dank u wel dat u ons kent en lief hebt. Dat de meesten dat weten, Vader, maar dat wij het mogen weten. En dan zingen we dat in het lied, Vader, dat het ook uitstraalt, blijkt. U bent liefde, Vader, en u houdt van een ieder. En uiteindelijk zult u aan het eind van uw machtige plan werkelijk die God van liefde zijn, die alles in allen is. Dank u wel, Vader, dat we dat mogen weten, dat we u mogen danken daarvoor, voor uw machtig heilshandelen en voor het feit dat u ook ons kent en lief hebt zoals we hier zitten. Dank u wel, Vader, dat u nabij bent bij allen die ons lief zijn en ook bij ons op dit moment. Mogen het woorden zijn tot eer en lof van u in uw naam en tot opbouw van een ieder die deze woorden mag horen en overdenken. Leidt u ons en daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Als je nou met iemand in Jericho op dat moment had meegelopen en je had daar op het plein gekomen, ik stel me iets voor, en een gegeven ogenblik hoor je aan de persoon naast je zoiets van, en je kijkt hem aan en je vraagt, wat nou? Zie je die figuur daar? Wie? Nou, die kerel die daar in de deur staat van zijn belastingkantoor. Dat is Zacchaeus. Zacchaeus? Ja, die man is oppertollenaar. Dus wat hebben die gasten gedaan? Die hebben het recht om belasting te heffen voor een bepaald gebied gepacht van de Romeinen. En dat halen zij dan op. En wat doen die slimmers? Die leggen er een flinke toeslag bovenop. Dus ze worden er niet armer van. Nou, wat mij betreft mag je de boom in. En misschien maakt die persoon naast je wel een enorme bocht om hem heen. Want met dat mannetje, want hij is klein, klein van gestalte, met dat mannetje wil hij niets te maken hebben. Zacchaeus. Zacchaeus was tollenaar. Zelfs oppertollenaar. Hij had het toezicht. En tollenaars werden gehaat. Waren absoluut niet populair. Lucratief geloof ik dat heet. Hè? Je verdient er een hoop mee. Nou waren we in Jericho, zei ik. En Jericho ligt heel mooi. Tussen Jeruzalem en de steden die je tegenkomt als je over de Jordaan gaat. En Jericho ligt daar op het randje. Op de handelsroute. Dus veel verkeer, veel handel, veel tol, veel belasting, flink rijk worden. Deze man die ik even hier heb geschetst had een hekel aan hem. Maar als je zou vragen aan de vrome mensen van Jericho, degene die in de synagoge kwamen en al die zaken meer, denk aan fariseeën, dan zouden ze van die Zacchaeus zeggen, ja, hij is niet alleen een onaangenaam mens, vind hem ook een verrader als je het vanuit nationalistisch oogpunt ziet, telt niet zo erg mee in onze ogen, onrechtvaardig, hè? Zo zou je moeten zien, zondaar, hè? Dan heb je het echt gezegd. Dus ongelovig. En daar kwam nog iets bij. Als je rijk bent, is dat blijkbaar in de schrift steeds een mogelijke manier om niet tot nadenken te komen. Je bent zo bezig met je bezit, met je poen, met je geld, dat je hart niet openstaat voor andere zaken. Want als je het verhaal leest in Lucas 18 daarvoor, dan kom je dat verhaal tegen van die rijke jongeling die toch heel moeilijk, geen afstand kon doen van zijn geld. En dan zou je het moeten lezen. En je kent dit verhaal, maar dan staat er zoiets moois. Die tekst in het Grieks, daar doen wij dan moeilijk over. Hè? Sommige mensen noemen dat, je zit altijd bezig met de punt aan komma's, mijn zolen. Er staat, en wat deed Zacchaeus? En hij trachtte te zien wie Jezus was. Ik dacht, hij trachtte te zien wie Jezus was. Wat opvalt is, hij wil hem zien. En het woord zien, daar gaat het nou om. Niet van, wat draagt hij? En hoe ziet hij eruit? En als hij je aankijkt, gebeurt er dan wat bij je? Want die verhalen gingen rond. Het was een man, een enorme rabbi, een rebbe, dat ging rond. Die Jezus, die heeft wat te vertellen. Heel anders dan onze eigen fariseeën, maar die man heeft wat te vertellen. Dus hij wilde hem zien. Want Zacchaeus zijn hart had iets gehoord. Wat hij heel bijzonder vond. Want dat kwam hij niet tegen van de fariseeën. Dat kwam hij niet tegen van de mensen om hem heen. Hij wilde weten, wie is Jezus dan? Hij had gehoord dat Jezus iets bijzonders is. Dat hij niemand afwijst. Zelfs een van zijn discipelen. Is er dan voor mij een klein beetje hoop? Had hij misschien wel gedacht. Is zelfs tollenaar geweest. Zou die mij willen ontmoeten? Zou die me afwijzen? Zoals ik constant ontdek? Of is die genade ten opzichte van alle mensen ook voor mij? En dan staat er en hij trachtte te zien. Zien heb je nou door, hè? Hij wil kijken, hij wil met zijn hart zien. Dat is Jezus, zo is Jezus. En dan staat hij trachtte Jezus te zien. Dat is niet zo van, kom ik hem tegen, mazzel, kom ik hem niet tegen, jammer. Hij deed zijn best. Je zou bijna zeggen, hij liep zijn kleine beentjes uit zijn piep. Hij zoekt hem, heel zijn gedrag. Heel zijn gedrag, machtig als je naar mensen kijkt. Als ik daar die Zacchaeus zie, hij trachtte Jezus te zien. Dan denk ik, hoe heeft dat dan gewerkt? Hoe heeft het dan gewerkt? Want hij is ontevreden met zichzelf. Hij hunkert naar iemand die tegen hem zegt dat hij telt, dat hij meetelt, dat hij erbij hoort, dat hij er mag zijn zoals hij is. Heel zijn gedrag ten opzichte van de redder die daar staat, dat weet hij nog niet, maar dat komt. Dat is van, accepteert hij mij? Klein van gestalte, je zou bijna zeggen, hij is klein van gestalte. En dat komt overeen met hij dit niet zo'n hoge pet van zichzelf op heeft. Als je hem ziet lopen, zou je bijna zeggen, het is bijna heel simpel, dan komt Zacchaeus. Je kunt op hem neerkijken. Klein van gestalte. Een man die helemaal niet telt, in de ogen van veel mensen. Deugt niet, verrader, werkt met de Romeinen samen, afgeschreven. En Zacchaeus heeft maar één ambitie op dat moment. Hij wil maar één ding, Jezus zien. En als hij ziet dat hij het niet redt, Om in die massa zijn weg te vinden, dan rent hij voor de menigte uit en klimt in een boom. Hij kiest wel een goede boom voor zijn gestalte. Want een wilde vijgenboom waar hij in klimt, die heeft een laag hangende takken. Daar kan je makkelijk, heb ik me laten vertellen, aan optrekken. Kort stammetje, dus je kan makkelijk klimmen. Kijk, een palm wordt wat lastiger. Maar in zo'n wilde vijgenboom ben je zo naar boven. En hij nestelt zich daar op een van de takken. Misschien is hij zelfs door de bladeren onzichtbaar geworden. En die wilde vijgenboom is toch wel bijzonder. Want als je het hebt over de vijgenboom, de tamme, dan heeft dat een beeld van Israël. Maar waarom klimt hij nou in een wilde vijgenboom? Zou dat zijn omdat hij met heidenen te maken heeft, met de Romeinen te maken heeft en via die Romeinen zijn centjes verdient? Er zijn veel mensen op de been. En reken maar niet dat het Zacchaeus zal zeggen, joh, mag ik even langs, ik wil even, joh. Ik denk dat ze eerder hun schouders tegen elkaar hadden gezet om hem uit te sluiten, dan dat ze hem de ruimte hebben gegeven. Hier, ze kijken hem de boom in. En dan kan je zeggen, oké, ja, hij heeft er ook wel naar gemaakt, die gozer, hè? Maar als je goed kijkt, dan zie je daar een mens met een hart. Dan zie je daar een man die, weten wij eigenlijk wel, wist men in Jericho wel wie Zacchaeus was? Weet je wel in wat er met hem aan de hand is? Dat is ook heel groot simpel. Je zit hier met je mooie kloffie aan, helemaal gestrekt en weet ik veel. Maar wat leeft er in je hart? Wist men in Jericho, men wees hem alleen maar af, men wilde hem niet, men moest hem niet. Verrader, afgeschreven, deugd niet. Wist men wat er in het hart van Zacchaeus leefde? Weten wij van elkaar wat er in ons hart leeft? En dan weet ik weet toch niet wat je bezighoudt. Ik weet toch niet waar je over piekert. Ik weet toch ook niet wat je beste samen zou willen vragen. Maar hoe doe je dat dan? En hoe kom je in contact? En de vraag die ik je wil stellen, heel simpel. Je bent jong. En je bent wat minder jong. Maar je bent jong en ik kan me best voorstellen, weet je wat je zou moeten weten in je leven? Kijk, dat je ouders tegen je zeggen dat je een moordgozer bent, prima. Dat je ouders tegen je zeggen, je bent een fijne meid, hartstikke goed. Ze houden van je, dat moeten ze ook tegen je zeggen. Dat mag je ook horen. Maar weet jij wat je bent en wie je bent in de ogen van God? En dat is wat ik je vanmorgen ietsje wil verduidelijken. Weet jij wie je bent in de ogen van de Heer? In de ogen van God de Vader? Dat zijn dingen die we moeten horen hier. Heeft God dan een bepaalde gedachte over mij? Wil God zich überhaupt met mij bemoeien? Kent hij me dan? Ziet hij me dan? En dan komt Jezus. Jehoshua, redder is God, zegt zijn naam. Die komt bij die vijgenboom. En terwijl die misschien wel onzichtbaar in dat bladerdak zit, of bijna onzichtbaar, misschien bungelen zijn beentjes een beetje naar beneden, stopt de Heer en kijkt naar boven. En dat is het machtige van de Heer. Die kijkt je aan en die ziet niet je buitenkant. De Heer ziet je binnenkant. De Heer weet wel wat in het hart van Zacchaeus leeft. En hij kijkt hem de boom uit. De Heer ziet wie die is. Mag ik een voorbeeld geven? De koningin is in Rotterdam. En jij denkt, ja, bij wijze van spreken. Ik zie sommigen gelijk denken, waar dan? De koningin is in Rotterdam. En Rotterdam loopt uit. Maar je bent niet zo groot van gestalte, net zoiets als ik. Dus je moet, wil je wat zien, een beetje rekken om wat beeld te krijgen van waar loopt de majesteit? En wat zou er met jou gebeuren als je daar staat te kijken van, oh ja, ze heeft hier zijn hoed op. Oh ja, dat op dat moment is ze bij aangekomen op de plek waar jij staat en ze stopt. Ze knikt even naar de lijfwacht, want dat zijn van die, weet je, van die gestrekte mannen van het mooie donkerblauwe pak en die kijken overal heen. En ze komt naar die plek, toen zegt ze, ja, jij, kom eens. Ik wil bij jou even thee komen drinken vanmiddag. Ik denk, moet ik eerst tegen Ada zeggen. Er moeten natuurlijk allerlei dingen, moeten we nog wat halen onderweg naar huis? Rijd dan niet door alle rode lichten heen, want ik ben helemaal overstuur. Dat is flauwekul, maar ik geef even aan, zoiets. Daar staat Jezus. En die zegt, Zacchaeus, kom vlug naar beneden. En ik denk dat hij bijna uit de boom gevallen is van schrik, dan dat hij echt naar beneden geklommen is. Jezus komt een mens, komt jou en mij niet halverwege tegemoet zo van, ik loop dit stuk. Ja, kom maar, jij moet dat stuk lopen. Jezus staat voor je. En Jezus heeft de hele afstand naar alle mensen, naar jou ook, naar mij ook, afgelegd. En hij staat naast je, hij staat voor je. Hij weet wat Zacchaeus wil. Heel menselijk. Voor iemand die zo geschopt wordt door het leven, ja, misschien financieel niks tekort komt. Maar het gaat niet om dat aspect. Het gaat om, houden ze van je? Kennen ze je? Zien ze je voor vol aan? Zeggen ze, als ze je tegenkomen, ha, Zacchaeus, fijn je te zien. Ontmoeten ze hem als mens? Als je aan Zacchaeus gevraagd zou hebben voor zo'n ontmoeting met de Heer, en je zou gevraagd hebben, waar ben je? Tollenaar. Dus hij weet niet meer wie die is. Hij heeft dat etiket zo vaak op zijn hoofd geplakt gekregen, dat hij zichzelf tollenaar zou noemen. Ja, ik ben een tollenaar. En wat doet de Heer? Die plukt het etiket van hem af en brengt hem terug bij wie hij zijn moet, bij zijn oorsprong. En dan stort hij zich uit die boom, kom naar beneden, en dan staat er in de tekst, want heden, dat gebruikt Lucas wel vaker, als er iets beslissends door God wordt gedaan, want heden moet ik in jouw huis vertoeven. Maar moet je wel even denken, want dit is belangrijk. Ik moet in jouw huis vertoeven, zegt de Heer tegen Zacchaeus. Je zou bijna moeten zeggen, je kent dat wel. Ik wou dat ik hem hier had staan, maar het is wat lastig de trap op krijgen en de lift past die niet. Dat is zo'n grote pijl die langs de weg staat, weet je wel. Die je zegt van, daar moet je zijn. Daar moet je zijn. Hier zijn we aan het werk, daar moet je rijden. Dat is de weg die je hebben moet. Eigenlijk zou zo'n grote pijl hier knipperend in de zaal moeten staan. Je moet bij hem zijn. Het is werk in uitvoering. En als je dit verhaal leest, is het niet, ik bedoel dat correct, een mooi verhaal wat de zonneschool uitgebreid kan vertellen. En misschien nog wel een leuk werkje over kan maken. Maar het is wat meer. Hier is werk in uitvoering. Mag ik het duidelijker zeggen? Gods werk in uitvoering. God die bezig is in zijn machtige heilshandelen. En wie is nou degene die voor hem staat? Dat is de Heer. Dat is degene die het werk uitvoert, dat plan van God uitvoert. En als ik dan kijk naar Zacchaeus, ik zie dat het in Lucas komt, maar hoe zit het dan? Wij lezen toch graag in Paulus? Ja, is goed gezegd. Maar wat je nou ziet is het heeft te maken met dat moment van Gods werk. Bij ons in de wijk zijn ze bezig om een weg te vervangen. En er gebeurt helemaal niks, zeggen wij, omdat we om moeten rijden, in file staan en al dat soort zaken meer. Ik zie ook helemaal niet wat er gebeurt. Ja, weer niks gebeurt. Dan rij je langs met je auto en denk je van, jongens, schiet nou toch eens op. Maar wij zijn zo ongeduldig. Wij zien wat voor ogen is. Wat ik niet zie, is wat er onder de grond gebeurt. Dat zegt mijn schoonzoon. Pa, je kijkt met, wat, je moet weten wat er onder de grond gebeurt. Daar wordt een compleet riool neergelegd. Daar wordt dit, daar wordt dat. Oh ja, ja, dat zie ik allemaal niet. Het is dit moment van Gods heilshandelen. En degene die het uitvoert is de Heer. Wat is het werk en uitvoering op dat moment dat dit verhaal speelt? Want dat zou je moeten afvragen als je leest. Hé, in het plan van God, welk werk wordt hier gedaan? Hier zie je de Heer. Die naar zijn volk, toe, naar het volk van God toe komt. Die komt, weten we vanuit Matthäus, hij komt naar de verloren schapen van het huis Israëls. En wacht even, dan ga je te snel hoor. Dan ga je ineens weer preken. Als nou dat verhaal van Zacchaeus, het moment is dat de Heer naar het volk van God komt, dat hij komt tot de verloren schapen van het huis Israëls, dat snap ik. Hij komt voor, ja, dat snap ik, maar wat zegt het dan tegen mij? Ik denk dat je het zelf ook al weet. Ik zou bijna het podium halen, zou je durven? Nou, kijk even, er wordt niet spontaan gelachen van, ik kom wel. Maar op dit moment, nu is die pijl die wijst op het uitvoeren wat er op dit moment gebeurt. God die zegt door Paulus heen tegen jou en mij, je krijgt het evangelie van genade en verzoening te horen. Ik verkondig je genade. Het is God die met zijn armen wagenwijd openstaat. Ik denk nu ineens, ik had een foto moeten hebben van dat beeld. Dat in, geloof ik, Brazilië op een van de bergen staat. Van die Heer die nodigend zijn armen uitstrekt naar de wereld. Ik denk, zo is het. Dat zou in elke stad moeten staan. Dat zou in elke... En dan landen, niet alleen hier, maar ook daar. God die zegt, laat je met mij verzoenen. Ik hou van je. En daar loopt dan de Heer. Dus niet nu de tijd van genade, dat is nu. Maar toen was het de verloren schapen van het huis Israëls. Jezus kwam om tegen het volk dingen te zeggen. En wat lees je dan? En dat is heel boeiend om te lezen, om te weten. Oh, en wat er staat, dat gaat nog een keer, wordt nog een keer waar ook. Die belofte van God blijft, tuurlijk. En wat de Heer nou zegt is, dat door de profeten beloofde koninkrijk der hemelen, dat komt hoor. Dat rijk van vrede en gerechtigheid voor de hele aarde, dat komt hoor. Wij weten dat dat een stukje is uit het machtige werk van God. En dat uiteindelijk God zal zijn, alles in allen. Ja, en dan kom ik weer bij die man terug. Paulus zegt dat en ik hoor hem graag. En dan zie je Israël op aarde dat zegenkanaal zijn. He, dus alle mensen profiteren van die vrede en gerechtigheid van het volk van God. Uit Sion gaat de wet uit op dat moment, zegt dan de profeet. Je zit je dan voor te bereiden en dan bid je, je worstelt, je bidt. En ik had vrijdagmiddag een godsdienstles met een vierde klas. En ik denk, ja, ik draai altijd mijn programma. Ik zal vanmiddag eens vragen, jongens, wie heeft er een vraag? Nou, dan zitten ze elkaar aan te kijken als een schaap met 5 poten. En een gegeven moment zegt er eentje, een jongen uit een bepaalde richting. Meneer, wilt u wat vertellen over waarom is voor u Jeruzalem belangrijk? Waarom is voor mij Jeruzalem belangrijk? En we hadden gelijk 2 wereldgodsdiensten aan de lijn, christendom en de islam. En ik zeg, zullen we ook praten over wat voor het jodendom Jeruzalem betekent? En in een half uur tijd stond het bord vol. En ik moest heerlijk schakelen om alles wat we mogen weten dan op dat niveau van mijn klasse te zeggen. Heerlijke mensen, daar kon ik vertellen, dat betekent Jeruzalem. En tegelijkertijd mocht ik zeggen, en ik denk, wauw, het klinkt. En weet je wat nou het mooie is? Die vrede en die gerechtigheid, die shalom van God, wat jij salaam noemt. Die vrede van God bereikt uiteindelijk alle mensen. En bij het christendom staat er, en ik geloof dat uiteindelijk God zal zijn, alles in allen. Er werd hier en daar wat geknikt. Waarschijnlijk door de mannen die wat oren hadden gekregen dan wat er stond. Ik bid dat het verder uitwerkt. Dus dat koninkrijk komt eraan. Wat we met onze ogen zien is een fase, is werk in uitvoering. Maar dat koninkrijk komt eraan. Dat antwoord komt er. Vrede, gerechtigheid. En al die zaken meer. God, alles in allen. Gods volk hier straks op aarde. De gemeente die het lichaam van Christus is, wij in het hemelse. En door die 2 instrumenten wordt gewoon waar wat Paulus zegt in 1 Korinthe 15, vers 28. God zal aan het eind van het werk en uitvoering, als het werk klaar is, alles in allen zijn. De Heer laat zien dat hij komt voor dat volk. Dat hij aan het zoeken is naar de verloren schapen van het huis Israëls. Hier mekkert er zo'n schaap. Zacchaeus heet het. Zacchaeus mekkert, want hij hoort niet echt bij de kudde. Men is hem onderweg verloren. Want hij was ongelovig. Hij had bepaalde keuzes gemaakt die niet gedaan hadden moeten worden. Verrader, zondaar, onrechtvaardige, ongelovige. Hoe vaak zeggen wij de dingen niet van iemand anders? Een mens heeft zo gauw een oordeel klaar. En ik weet waar ik het over heb. En de Heer die kiest een goed moment. Want met 1 woord kan je iemand afmaken, doodzwijgen, doodmaken. En de Heer denkt, denk ik, dit moet duidelijk worden. De Heer wil de mensen van Jericho een lesje leren. En dan niet negatief, maar iets voor hun hart wat ze zouden moeten weten. Dit is voor je hart, dit bouwt op, dit moet je horen. En hij kiest een manier om duidelijk te maken aan de inwoners van Jericho, aan die verloren schapen van het huis van Israël, duidelijk te maken wat er aan de hand is. En ik denk wel eens, als ik nadenk over wat wij mogen geloven en horen, op de bijbelkringen van de jongelui, op de bijbelkringen van de volwassenen, in de predicaties hier op zondag, wat mij zo verbaast als je gevraagd zou hebben aan mij, wat denk je dat God gaat doen? Dan had ik niet een flinter kunnen bedenken van dat wat Paulus zegt. Telkens weer blijkt dat de verwachtingen die wij hebben door God, door de rijkdom van zijn genade, ver, heel ver, kosmosver, wordt overtroffen. En wat je heel goed begrijpt, en dat is van, machtig Vader, u heeft in uw Zoon dat werk verricht. Dat werk is in uitvoering, dat is het in mijn leven ook. Er zijn nog dingen waarvan ik denk, Vader, ik zou ze eigenlijk niet moeten doen, maar ik doe ze. En heeft u daar helderheid voor mij in? Je hoeft nooit te denken van, ik ben nog niet heilig genoeg om daar met hem te gaan praten of vragen te stellen. De vragen van je hart mag je stellen bij hem, bij mij, doe het maar. En dan besef je, wat ik gekregen heb van God, heb ik niks voor gedaan. Ik besef dat ik het niet heb kunnen doen, want God heeft het gedaan. En wat ik ook merk is dat er zijn situaties waarin je zo van iedereen verlaten voelt. Dat je denkt, ik ben de enige mens op heel deze wereld. Wie houdt er nou van me? Dat je denkt van, wou dat er iemand was die bij mij mijn naam noemde. Die van me houdt. Die om me geeft. En door me heen kijkt. Want ik zou zo graag willen delen met iemand wat mijn hart zegt. En een mens die komt soms in situaties terecht. Er is een broeder in de zaal. En in zijn gemelijk, weet je waar ik het meeste van geleerd heb? Van de problemen in mijn leven. Daardoor ben ik gaan denken. Daardoor ben ik ook dichter bij God gaan schuilen. Want ik ging eraan. Ik ben dichter bij God gekomen. Als ik geld genoeg zou hebben. En ik ken zijn financiële situatie niet hoor. Als ik geld genoeg zou hebben. Als alles me mee zit. Ik denk wel eens. Als je windje mee hebt. Dan blaast dat soms heel ver van God vandaan. Maar met die momenten dat er wind stilte is. Dat je met klapperende zeiltjes op de Bergse plas ligt. Hoe kom je dan met je zeilbootje aan de kant? Dan kan je nog zo'n mooi zeilbootje hebben. De zeiltjes zijn gerimpeld en als je geen motortje hebt, dan kom je nergens. Door dat soort dingen in mijn leven en ook in zijn leven, ontdek je, ik hoef niks mee te nemen. Ik kan gewoon bij u komen. Met alles wat een ramp is in mijn leven, Vader, werkt u het uit in mijn leven. Wilt u me die genade, die redding geven, want ik kan het niet zelf. Door pijn, door lijden, door vervelende dingen leer je vaak het meest. Ik wel, van wind mee heb ik nooit wat geleerd. Dacht ik alleen, wat heb ik het goed gedaan. En toen tegen zat, toen ik mijn kop stootte, toen mensen van me lasterden en rot dingen van me zeiden. Toen mensen, nou noem maar op, verzin het maar, bedenk het maar. Dan kruip je naar de enige toe die overblijft. Dat is de Heer. En dan ontdek je dat Hij doet niet moeilijk. Hij houdt van je. Hij is er voor je. En dan komt Zacchaeus. En dan zegt de Heer, ik wil bij jou in je huis vertoeven. Wat gebeurt er dan? Die menigte is het daar echt niet mee eens. Die staan met elkaar echt, dat volk van God kent dat wel vaker. Dat staat er echt met elkaar te murmureren, te mopperen. Jongen, wat gaat hij nou doen? Bij hem thuis? Waarom komt hij niet bij mij? Ik ben een trouwe, vrome Jood. Waarom komt hij niet bij ons in de synagoge? Waarom gaat hij in het huis van die tollenaar naar binnen? Dat hij bij mij zou komen, krijg je die volle handen. Ja, dat is logisch. Maar de Heer kiest Zacchaeus. En dan staat er zo simpel in het Nederlands, hij neemt zijn intrek in zijn huis. Dat is zo prachtig. Dat Griekse woord dat er dan staat, dat wijst naar zoiets als, wat ze me vroeger gebruikten, kom je met een last, met karavaan, met kamelen en dieren die jou, die wat jij lopen te sjouwen. En dan kom je bij een herberg en dan pak je alles wat op die dieren rust en hangt, dat haal je er vanaf. Want je gaat overnachten en dan kan zo'n beest ook weer onder die last uit en even bijkomen. Die last wordt je afgeladen. En dan komt Jezus in het huis van Zacchaeus. En dat is zo mooi. Hij blijft dus niet buiten het leven van die man. Hij komt bij hem naar binnen. Hij wil bij hem binnenkomen. Dat wil hij in uw en mijn leven ook. Dat wil hij in jouw leven ook. Met je delen. Wat je leven is. Hij wil in je leven komen wonen. Niet alleen maar in de logeerkamer. Die dan op zondag open gaat. En dan mag de Heer meedoen. Maar in je leven van elke dag, als je sport, als je naar school gaat, als er conflicten zijn in de klas, als er moeite is met een heleboel zaken, als je wordt gepest. Je hoeft het niet alleen te doen, je mag het bij hem brengen. En dan vind ik het zo ontroerend, dat als je Zacchaeus ziet, de Heer komt zijn huis binnen en hij barst gelijk los. Hij barst gelijk los. Ontroerend. Als je ziet hoe een man die zo kleefde aan zijn geld, maar er niets om gaf toen hij zag wat de liefde van God voor hem betekende. Alles wat je als mens vasthoudt, kan je loslaten. Want er is iemand die je alles geeft. Dat is de Heer. Dat is de Heer die het namens Vader, als Vader geven wil. In je leven, die rijkdom van zijn genade. Je telt mee, ik hou van je, ik ken je bij naam, kom maar, je mag er zijn. Hij geeft de helft van zijn bezit aan de armen. En als die iemand afgeperst heeft, dan gaat hij het viervoudig vergoeden. Die heeft nog niets gezegd. Hij zegt gelijk wat het in zijn leven aan het werk zet. Ik wil niet langer, Vader, dit leven van mij. Ik wil mensen niet langer benadelen. Ik wil staan waar u me neerzet. Dat is ook een gevolg van de liefde. Mannen, met mij moet je knokken, niet meer zelf. Het is een gevolg van de liefde van God die ontspringt als een mens in zijn zonde beseft. De Heer heeft me echt lief. Hij is me allang tegemoet gekomen. Hij staat voor me. Zo dichtbij is hij ook voor jou en voor mij. Hij staat voor je. En een van de dingen die ik met moeite geleerd heb, maar wel geleerd heb en nog steeds leer, dat is hem bij alles van mijn leven te betrekken. Spreuken 3 zegt dat. Fijne woorden voor jonge mensen die opgroeien. Spreuken 3 vers 5 en 6. En voor mensen die wat ouder zijn. Vertrouw op de Heer. Met je ganse hart, met je hele hart. En steun niet op je eigen inzicht. Ken hem, betrek hem in al de wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Je mag heel gewoon weten, je leven is uit God. En hij heeft jou gewild. En dan reageert deze Zacchaeus zo. Van, geef hem de armen, ik vergoed het viervoudig. En dan zegt de Heer, en dan zie je bijna een advocaat staan, een raadsman staan, die voor een cliënt opkomt die niets verdiend heeft, dat klopt. Want het is al gedaan, het gaat gedaan worden, de Heer brengt terecht. Heden is aan dit huis redding geschonken. En dan gaat het etiket tollenaar eraf. En dan spreekt de Heer hem aan op zijn oorsprong. Zoon van Abraham. Wat betekent dat? Dat de Heer hem zoon van Abraham noemt. Dat is niet een mooie manier van zeggen. Een andere term voor gelovigen. Ik ben geen zoon van Abraham. Ik ben geen Jood. Maar wat de Heer verkondigt is zo schitterend. Werk in uitvoering. Wat betekent dat voor Zacchaeus? Ik denk dat zijn mond tot op zijn knieën heeft gehangen. Wat? Zoon van Abraham? Ja, daar zat iets overheen. Dat tollenaar zijn van je, dat is weg. Je bent een zoon van Abraham. Dus in dat koninkrijk van u, dat straks gaat komen, dat koninkrijk der hemelen. Hé, daar mag ik ook zijn. Daar is voor mij ook plaats. Daar is voor jou ook plaats. Iedereen ziet in hem een heiden. En de Heer ziet je oorsprong. De oorsprong van Zacchaeus, zoon van Abraham. En dan ineens, die namen betekenen wat in de Bijbel. Die naam betekent puur, rein. Sommigen vertalen het met rechtvaardigen, kan ik me voorstellen. Maar de wortel zegt echt dat het zuiver is, dat het puur is, dat het rein is. De Heer noemt hem bij zijn naam. En dan vind ik dat zo mooi. Dat stond in een commentaar. Ik heb dat biddend een beetje heen en weer gegooid in mezelf. Machtig. Want wie is dat? Dat is de Zoon van God. Dat is de Messias die straks zal blijken te zijn wie die is ten volle. Dat is de Heer die daar rondloopt en woorden spreekt die niemand kon spreken. En dingen deed die niemand kon doen zoals hij, omdat hij alle gezag en autoriteit had. De Heer komt niet bij een vreemde met deze man. Hij brengt hem terug bij God. Hij brengt hem terug bij zijn God. Ook de God van Zacchaeus. Zo brengt God in de Zoon, handelend in deze tijd, al uitvoerend, ons terug bij onze God en Vader. Hij is de Zoon des mensen. Daar staat hij. Degene die het hoofd is van al Adams nakomelingen. Die als een herde zoekt wat verloren is. Weet je nog, op dat moment de verloren schapen van het huis Israëls. En nu, God heeft je lief. Je bent bij hem in tel. Hij noemt je bij je naam. Je mag je oorsprong beseffen. Zacchaeus, je bent een zoon van Abraham. En wij mogen zijn een zoon van God. Daarom mag je, als je met God praat, zeggen God en Vader. Je mag het nog meer zeggen. Mijn God en mijn Vader. En dan Vader, dat klinkt misschien in sommige kringen wat afstandelijk. Maar er staat in het Grieks. Er staat in de taal van de Heer staat er Abba. Vader, papa, zo direct, zo dichtbij mag jij bij God komen. Zo dichtbij is God in zijn Zoon bij jou gekomen. Het is een verhaal wat ook de absoluutheid, mag ik het zo moeilijk zeggen, van Gods genade met betrekking tot de redding van alle zielen illustreert. Geen voorwaarden. Kom maar bij me. Ik hou van je. De gelovigen hebben het daar moeilijk mee, want die bedenken, ja, maar je moet toch eerst dit en eerst dat, niets. Kom bij me. En ga van me houden, want ik hou van jou. En dan betekent dat voor mij, als er zaken zijn in mijn leven, dan leg ik het bij God. Want God is degene die precies weet wat hij doet. En de volwassenen moeten vanmiddag maar eens Romeinen 8 vers 34 lezen. Dat mag je ontdekken. Je hoeft niets te doen. Je hoeft jezelf niet te rechtvaardigen. Je bent gerechtvaardigd in Christus Jezus. Het is God die rechtvaardigt. Wie zal dan veroordelen? Wij dus niet elkaar, bijvoorbeeld. Kijk, er is zo'n bandje. Dat zie je dan bij gemeenten, hè? Ja, laat maar zien. Komt-ie? Wauw. What would Jesus do? En dan denk ik van, hey, dus jij houdt rekening met Jezus. En dat zou voor mij een heel goed aanleiding kunnen zijn bij een jong mens van, fijn dat je zo'n bandje draagt. Want we delen de Heer toch? Wat betekent dat? Dat WWJD, what would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Denk je daarover na? Bid je ervoor? Ik zou er gewoon een gesprekje gaan openen. Ja, ik ben ook van hem. Maar weet je wat ik ontdekt heb? En wil ik zo graag met je delen. Niet bedweterig, niet van, ik weet meer. Maar ik zou eigenlijk meer het volgende armbandje dan erbij willen zetten. What would Paul say? Wat zegt Paulus eigenlijk tegen jou en tegen mij? En ik bedoel dat aanvullend, hè? Zoals ik het zeg. Zo'n armbandje zou best... Zou niet gek zijn. Want misschien zeg je dan... Ja, ik weet het al, mijn trui is al afgebrand. Nee, misschien dat je wel zegt van... Hé, waarom staat dat bij jou of dit staat er bij mij op? Misschien om te ontdekken dat we zelf niks kunnen. En dat we onze handen mogen openzetten naar hem toe. Vader, vult u ze maar. Ik denk dat dat de zaken zijn. Hoe kijk jij naar je leven? Hoe kijk je naar de mensen om je heen? Hoe kijk je naar degene die God in je leven plaatst? En ik hoop dat jouw antwoord, jonge mensen, ik hou van je. In Christus zeg ik er dan maar wel bij. Hè? Maar wat doet God nou? Ik hoop dat jij mag ontdekken. Ik las gisteren een onderzoek onder gereformeerde jongeren. Dat hoeveel ouders praten nou met hun kinderen na afloop over de preek. Dat is een groot percentage niet. Misschien wel moeilijk, misschien wel erg intiem. Dat soort zaken. Maar ik hoop dat je mag ontdekken aan ons om je heen. Ik heb het begrepen. Ik kijk naar hem, naar haar, naar de mensen om me heen met uw ogen. Met de ogen van God, die in zijn zoon zegt, redder ben ik van alle mensen. En ik hoop dat je met me meeknikt. Ja, God is de redder van alle mensen. Maar ook van jou en mij. Amen.